Wij komen net terug uit Griekenland. Daar zijn we geweest, een weekje. En daar heb ik een foldertje van meegenomen, wat we daar gekregen hebben. De titel van wat we daar gedaan hebben was Operation Joshua. En er staan drie getallen op, 10, 500 en 1 miljoen. En Operation Joshua, dat is een gevolg van een droom die een zendeling, een Griekse zendeling had. In Griekenland is de Grieks-Orthodoxe kerk nog erg actief. Wat wij hier honderden jaren geleden hadden, dat de Rooms-Katholieke kerk ongelooflijk actief was en eigenlijk het woord van God zoveel mogelijk bij mensen weghield, dat is nog steeds een realiteit in Griekenland. Tot op de dag van vandaag zijn er heel weinig mensen die gewoon een Bijbel in huis hebben. En deze Griekse zendeling had een visie. Als we nou eens alle huizen in Griekenland van een Nieuw Testament kunnen voorzien. En daar zijn ze 12 jaar geleden mee begonnen met operatie Gideon. Dat was met de Olympische Spelen, rondom de Olympische Spelen daar. Dat hebben ze 2 jaar onder die naam gedaan. En de afgelopen 10 jaar hebben ze dat gedaan onder de naam Operation Joshua. En 500 jaar geleden, wie weet wat er 500 jaar geleden gebeurd is? Maarten Luther, ja, heel goed. Dus de reformatie. Nou, dat heeft eigenlijk een hele grote omwenteling gebracht. Luther heeft toen de Bijbel in het Duits vertaald van zijn tijd, zodat de mensen in Duitsland beschikking hadden over het woord van God in een taal die voor hen begrijpelijk en verstaanbaar was. En 1 miljoen, deze afgelopen week is het 1 miljoenste Nieuw Testament is uitgedeeld. Dat was dus heel bijzonder. En ze zijn nog niet klaar, dus wij hopen daar volgend jaar ook weer naartoe te gaan met een aantal van onze kinderen. En ik kan het iedereen aanbevelen om een weekje van je zomervakantie te nemen en gewoon eens aan zoiets mee te doen. Het hoeft niet deze actie te zijn, maar ik vind het altijd geweldig om met andere gelovigen samen te zijn. Afgelopen week waren wij samen met allerlei gelovigen, 350 gelovigen uit ik denk wel 20, 25 verschillende landen van de wereld. Zuid-Afrikanen, Amerikanen, Australiërs, Grieken, Moldaviërs, 1 Soedanese jongen, noem maar op. En het is ongelooflijk. Dan zit je dus 2,5 uur of ruim 2,5 uur in het vliegtuig. En eigenlijk voor zover het de beschikbaarheid van het woord van God betreft, stap je een volledig andere wereld binnen. Het is aan het veranderen. Wij doen er nou een aantal jaren aan mee. Nick, onze oudste zoon, die is afgelopen jaar of dit jaar voor de 8e keer mee geweest. En over die 8 jaar zie je een ontwikkeling zie je gebeuren. We hebben meegemaakt dat priesters, dus de orthodoxe priesters, achter mensen aanliepen die bijbelpakketjes aan de deuren bij mensen daar neerhingen, zodat mensen die bijbels in ontvangst kunnen nemen. En er achteraan lopen, die bijbels pakken en ze verbranden. Dat is, weet je, er is weerstand. Maar we zien dat die minder aan het worden is door de jaren. Wat ik ook altijd heel bijzonder vind, is de gesprekken die je met andere gelovigen hebt tijdens het eten. Misschien vind ik dat nog wel het mooiste van zoiets. Je hoort dan hoe bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is niet een makkelijk land. Daar horen we van alles wel over, denk ik, met Jacob Zuma, wat er allemaal gebeurt. En dat is echt niet een makkelijk land. Wat mij opvalt, is dat de gelovigen die we daar ontmoeten, die uit Zuid-Afrika komen, dat die ongelooflijk sterk zijn als gelovigen. Het is voor die mensen, dit jaar waren er meer dan 40 mensen, 47 mensen uit Zuid-Afrika. Als je weet wat de Zuid-Afrikaanse rand, weet je, wat die waard is ten opzichte van euro's, en je gaat dan even een rekensom maken wat het hun moet kosten om naar Griekenland te vliegen en dan mee te gaan helpen om daar bijbels te gaan verspreiden, dan denk je, dat is ongelooflijk. Dat staat niet in verhouding tot wat zij in een jaar verdienen. En toch komen er uit dat land, dit jaar dan 47 mensen, om mee te helpen, om te investeren in het Koninkrijk van God. Nou, dat is fenomenaal. Een jongen uit Soedan. Nou, ik weet niet of je wel eens blaadjes van Open Doors leest. Maar Soedan is echt een land waar onze broeders en zusters zwaar vervolgd worden. Zijn hier mensen die, als je de kranten leest, als je de televisies kijkt, als je op YouTube, als je berichten langs ziet komen, die zorgen hebben over de toestand van de wereld? 1. En wel meer. Nou ja, je hebt... Weet je wel, mensen met kinderen, denk je, je houdt je hart toch vast van waar gaan we met z'n allen, waar gaat het naartoe? Toch? Nou, ik heb gebeden. Ik denk, nou, weet je, Heer, waar wilt u nou dat ik het over heb vanmorgen? En nou, ik kreeg iets op mijn hart. Maar ik denk, ja, eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel zin om daarover te praten. Kan je dat voorstellen? Ja. Nou ja, ik spreek maar voor mezelf met je, maar ik vind het fijner om gewoon een hele gave boodschap te mogen brengen, dat je bepaalde dingen laat zien en dat ieder opgebouwd wordt. En ik geloof zeker dat we ook opgebouwd gaan worden vandaag. Maar het is wel, ik heb wel een boodschap op mijn hart waarvan ik denk van ja, dat is geen, het is niet fijn dat we het over die dingen moeten hebben. Het is wel fijn dat we over een Heer hebben gezongen, Hij is Heer. De Heer Jezus is Heer. En ik heb jullie gevraagd, zijn er mensen die zorgen hebben over wat er aan de hand is in de wereld? Nou, ik heb als ik menselijk naar dingen kijk om me heen, dan heb ik zorgen. Maar als ik in het woord lees en als ik kijk van wie is de Heer Jezus? En wie is God de Vader? En heeft Hij een plan voor deze wereld? En zou Hem iets uit de handen lopen? Dan zeg ik ja, Hij heeft een plan en er is niets wat Hem uit de handen loopt. En dat is mijn God. En met die God sta ik in verbinding door het werk van de Heer Jezus. En omdat ik een keuze heb gemaakt om het verzoenend sterven van de Heer Jezus te accepteren en om mijn geloof en vertrouwen op Jezus Christus te stellen, ben ik verzoend met God. En heeft God mij zijn Heilige Geest gegeven. En die Heilige Geest woont in mij. En nu is de opdracht voor de rest van mijn leven om steeds beter te leren luisteren naar die leiding van die Heilige Geest. Die mij wil helpen bij alles wat ik hier op aarde mag doen. En ik denk als Paulus vandaag de dag het evangelie verkondigd zou hebben, dan zou hij, net als dat hij het in het verleden gedaan heeft, denk ik, Paulus was natuurlijk een groot meester met woorden, was een man met ongelooflijk veel kennis, hij heeft 2/3 van het Nieuwe Testament geschreven, maar in essentie heeft hij een heel eenvoudige boodschap verteld. Hij heeft verteld dat er verzoening nodig is met God, en dat als je die verzoening met God door het werk van de Heer Jezus accepteert, dat je dan die Heilige Geest in je krijgt, en dan is hier de opdracht voor de rest van je leven. Kom samen met andere gelovigen die ook die Heilige Geest in zich hebben en deel je leven met elkaar. Spreek over hoe jouw leven met geloof werkt. Kennen jullie dat liedje Hinematof Umanaim? Weet iemand waar dat staat? Dat is een psalm. Heel goed. Weet iemand ook welke psalm? Psalm 133. Zullen we eens lezen? Mijn vrouw en ik hebben een cursus Hebreeuws gevolgd. En kan ik iedereen aanraden, dat is Bijbels Hebreeuws. Sorry? Erg makkelijk is dat. Dat is, erg makkelijk in die zin. Hebreeuws is niet zo makkelijk. Maar de manier waarop ze zeg maar die cursus hebben in elkaar hebben gezet, is brengt het woord heel dicht bij je. Dan ga je eigenlijk de 22 letters van het Hebreeuwse alef bet, eigenlijk leren zoals de rabbies dat in het verleden en vandaag de dag nog altijd leren aan kinderen. En iedere Hebreeuwse letter heeft eigenlijk al een verhaal in zich. De alef is een letter, als je hem ziet, dan zie je een schuine streep met twee joetjes er eigenlijk. En als je daar een tekening bij wilt zien, dan is die schuine streep, dan tekenen ze dat als een babytje. Je hebt, nou, dat is de alef. Hier, geweldig. Mag ik hem wel even vasthouden? Dus dan, als je hem in dat woordboek ziet, dan tekenen ze dit als een babytje die ingewikkeld is. Met een hand van boven, dat is de joet. en een hand van onderen. Dus vanuit de hand van God wordt een babytje gegeven in de handen van ouders, van andere mensen. En dat is heel mooi, als je die gedachte gaat snappen, dat is een gedachte dat als mens komt jouw begin bij God vandaan en ben je gegeven aan andere mensen. Wat ik ook heel bijzonder vond in de Hebreeuwse taal, is als ik heb vroeger leren schrijven, als je mijn handschrift ziet, dat ziet er echt niet uit. Tot de dag van vandaag is dat helemaal niks. Ik weet, jaren geleden was ik in het buitenland, schreef ik met enige regelmaat, helemaal niet zo regelmaat, een brief naar mijn ouders. En ik was 3 jaar weg geweest en ik kwam na die 3 jaar terug en toen zei mijn moeder, Robert, kan je lezen wat hier staat? Toen liet ze mijn brief zien die ik haar geschreven had. Ik zeg, ik zou niet weten wat daar staat. Dus ik schreef heel enthousiast, maar op een manier die gewoon niet te ontcijferen was. Maar ik weet nog wel, toen ik moest leren schrijven, wij moesten altijd schrijven op een, weet je, in een schrift heb je lijntjes, hè? En je moest altijd op dat onderste lijntje, en ik schrijf rechtshandig, wij schrijven van links naar rechts. Nou, dat komt uit het Griekse denken. In het Grieks schrijf je ook, en heel veel geschreven talen, die schrijven van links naar rechts. En dat begint met een onderlijntje. In het Hebreeuws hangen de letters aan de bovenlijn. En ivriet, dat is het Hebreeuwse woord voor Hebreeuws, dat betekent van de andere kant. Dus Hebreeuws, daar alleen al in hoe ze de letters schrijven, daar zit in opgesloten, dat wij niet bij onszelf beginnen, bij het onderlijntje, en dan vanuit wat wij kunnen bedenken, en zo is het. Dat is het Griekse denken. Dat zien we in de wereld om ons heen. En ik geloof een of andere filosoof die heeft gezegd, I think, therefore I am. Hij zei het in een andere taal, denk ik. Maar ik denk het, daarom is het zo. Maar het lijkt wel alsof wij in een tijd leven, als wij het kunnen verzinnen dat iets zo is, en genoeg mensen hebben die het ook zo vinden, dan wordt het zo. Toch? Weet je, we geloven inmiddels in evolutie. Weet je? Omdat iemand verzonnen heeft dat het zo zou kunnen zijn. Dat zijn allemaal voorbeelden van een Griekse geest van denken die begint bij het aardse en die van alles van zich af bedenkt. En dan is het dan maar zo. Nou, zo is het niet. Wij hebben jarenlang naast een Griekse man gewoond, Leonidas. En als je, ik weet niet of je ooit eens een echte Griekse filosoof gezien hebt, zo iemand met lang haar. Een hele artistieke, aristocratische hoofd op dat lichaam. Laat ik het zo, nou, dat, zo zag hij eruit. Heb ik heel veel discussies mee gehad. Goede gesprekken en discussies. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, hij zegt, Robert, ik ben naar het begin van de schepping geweest. Ik zeg, vertel eens, Leonidas, hoe is dat dan gegaan? Hij zegt, nou, ik had een soort droom en ik ging naar het begin van de schepping. Ik heb precies gezien hoe het allemaal ging. En iedere keer ging ik gewoon terug naar de Bijbel. En op een gegeven moment, weet je, kwam wel op een punt dat hij wist, ja, als ik nou gewoon weer ga ratelen met al mijn gedachten, dan komt hij dadelijk met, ja, ik weet het niet, Leonidas, maar dit is wat de Bijbel zegt. En voor mij was dat een mooi, maar tegelijkertijd een diep verdrietig voorbeeld van vastzitten in eigen denken. En ik ben alleen al gezegend door het snappen, voor mij was het een soort van thuiskomen, dat er alleen al in het feit dat die letters allemaal aan de bovenkant hangen, dat er een taal op deze wereld is die in zijn eigen letterschrift al heeft opgesloten, het gaat er niet om wat wij denken, het gaat erom en wij moeten zoeken wat er vanaf de andere kant naar ons toe komt. En dat geeft ook rust in wat er allemaal gebeurt op dit moment op de wereld. Psalm 133. En ik zal het in het Hebreeuws lezen. Hine matov, umanaim, shebet, achim, gam yachad. En dan lees ik, dan heb ik het eerste vers gelezen. Zie hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Wie kent het woord tof? Wat betekent tof? Het is tof, iets is tof, iets is goed. Sorry? Tof is goed. De eerste keer dat het woord gebruikt wordt, is in Genesis 1. Want dan zegt God, er zij licht, er was licht. En op een gegeven moment zie je dat God dan zegt, en het was goed. God zegt dingen, dus daarin zit al in opstel, dat is hetzelfde woord tof. Dus wij kunnen soms een idee hebben van goed. En als we niet uitkijken, dan gaan we weer bij dat onderlijntje beginnen. Hè? Dat wij een gedachte hebben dat dingen goed zijn. Maar bijbels gezien zijn dingen pas tof als ze in overeenstemming zijn met hoe God zegt dat dingen moeten zijn. Er zij licht en er was licht, dat is tof. Dus dat is een heel klein nuanceverschil, maar het is wel een heel groot verschil. Zijn wij de meetlat of is God de meetlat? En wat je hier ziet is dus, ziet hoe tof, dus hoe goed het is, omdat het in overeenstemming is met hoe God wil dat het is. Maar hoe wil God dan dat het is? En hoe liefelijk staat er, Umanaim, dat broeders, Achim, en dan staat er het woordje, voor ons staat er samenwonen, in het Hebreeuws staat daar shebet. Weet iemand, als ik nou zo het woord shebet uitspreek, weet iemand een woord wat er heel dicht op lijkt? Beet, ja. Ik hoor nog een andere. Shabbat. En in het Hebreeuws zitten daar dezelfde grondletters in, shebet of shabbat. En als je de letterlijke vertaling van shebet, die in onze Bijbel vertaald is als samen wonen, dan zitten daar de woorden in samen spreken. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar samenwonen. Want je zou kunnen zeggen, nou, als je in Hoek van Holland woont, of als je hier in de regio woont, dan woon je dus samen. Nou, zie hoe liefelijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen in een plaats. Nou, dat is niet wat hier bedoeld wordt. Dat is de basis. Maar wat hier bedoeld wordt, is dat het de bedoeling is dat we als broeders en zusters samen spreken. En dan ga ik terug naar wat ik zo straks zei, als Paulus het evangelie zou hebben uitgelegd. En zoals ik het begrijp dat Paulus het uitlegt, dan zegt hij, weet je, het zo simpel zoals ik het straks zei. Als je de Heer Jezus aanneemt, zijn verzoenend sterven, zijn werk aan het kruis, dan word jij gerechtvaardigd door zijn werk. En dan word je zo heilig verklaard door God, dat hij zijn heilige geest in jou kan laten wonen. En daarvoor is het van cruciaal belang dat je met broeders en zusters spreekt. Dat je samen spreekt. Nou, en dan staat er, en ook eensgezind. En voor eensgezind staat er het woord jagat. En ja is een, hè, dus de Yahweh, Ja-El, ja spreekt van God. En egat is één. Dus als hier staat eensgezind, er zijn heel veel mensen die eensgezind zijn over van alles en nog wat. Als politici eensgezind worden, dan begin ik me altijd achter het oor te krabben. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Is er één ding waarvan jullie weten dat de politiek op het moment zijn het eens over iets? Nee? Over zorg? Daarover zijn ze het eens. Ja, dood. Maar daarover zijn ze het niet eens. Ja, want, weet je wel, ja, ze willen allemaal die macht. Maar ze willen die macht niet delen. Een godsdienst van vrede die op dit moment over de aarde heen gaat, daar zijn politici het wel over eens, toch? Waar ik me over verbaas is dat iedereen zegt in de politiek, dat niet iedereen, dat moet ik niet zeggen, Wilders zegt het niet, maar dat iedereen zegt dat de islam een godsdienst van vrede is. Dus als je bij een voetbalclub bent, als je bij Feyenoord bent, dan zijn ze allemaal eensgezind voor Feyenoord. Nou, die vorm van eensgezindheid die begint weer bij het menselijke. Maar de vorm van eensgezindheid waar hierover gesproken wordt, die begint bij God. Want het is jagat, dus het is één in hem. Ik wil naar een andere tekst gaan. En dat is de tekst. Wie weet waar staat, de rechtvaardige zal door geloof leven. Daar staat hij, ja, ook. En waar staat hij in het Oude Testament? Wie weet dat? Nee? Hij staat in Habakkuk. Ik zal beginnen bij Habakkuk 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. En daar staat bij mij de last. En dan in de voetnoot staat, dat wil zeggen een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Als je om je heen kijkt, zie je heel veel onrechtvaardigheid. Zie je heel veel dingen die gewoon echt niet kloppen. Ik geloof dat een van de grootste industrieën ter wereld is de human trafficking industrie. Dat gebeurt door Europa, dat gebeurt door Amerika, dat gebeurt door Azië. Vanuit Azië worden mensen hier naartoe gebracht. Vanuit hier worden mensen geroofd en die worden naar Azië en naar Saudi-Arabië, allemaal dat soort landen. Er is een ongelooflijke hoeveelheid slavernij en narigheid is er aan de hand. In Amerika hebben we gehoord van mensen die, dus christelijke organisaties onder de vorige president. Ze werden voor het minste of geringste werden ze door de IRS, dus dat was de Belastingdienst, voor de rechtbank gesleept. Er heerste een volledig antichristelijk klimaat in Amerika, maar in heel veel landen. Jij hebt veel tijd met hem doorgenomen, een Soedanese jongen, Abdim, die we in Griekenland hebben gezien. Nou, als je hoort wat er in Soedan aan de hand is, weet je, het is ongelooflijk. Habakkuk leefde in een tijd dat het volk van God ver van God weg was geraakt. En in het Oude Testament zie je altijd dat hoe verder het volk van God weg is van God, dan gaat God steeds rigoureuzer maatregelen toepassen om dat volk toch nog weer te bereiken. Nou, zou het terecht zijn om te zeggen dat wij 500 jaar na de reformatie in een Europa zijn wat volledig van God los is? Ik denk het wel, hè? En dat kan je op heel veel plekken kan je dat zien. Dat is niet alleen Europa, maar dat is op meer plekken in de wereld. En dan zegt God, dus Habakkuk, die zegt, God, doet u daar nou niks aan? Weet je, ik roep om hulp, luistert u niet, ziet u niet wat er allemaal aan de hand is? Als ik blaadjes van Open Doors lees, als ik lees over de vervolging die er van christenen, die er plaatsvindt in allerlei landen in de wereld, het is ongelooflijk. En ik kan me zomaar voorstellen dat er veel mensen zijn die over de hele wereld zeggen, hier ziet u het niet, doet u het niet, doet u er niks aan. En dan ga je een heel bijzonder antwoord krijgen. Zie rond onder de heidevolken en aanschouw. Verbijster u, sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan. Dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen, als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als zand. Ja, zelf drijft hij de spot met koningen. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. Ik denk dat het 8 jaar geleden was dat ik ook een keer in Griekenland was. Op een op een, ja, dat noemen ze een family conference van die Griekse organisatie. Dan komen ze één keer per jaar komen ze voor een aantal dagen bij elkaar. En toen was ik daar ook. Mijn ouders waren daar en ik was er ook. En ik raakte aan de praat met een Iraanse jongen, Iraanse man, gevlucht vanuit Iran. En ik weet niet waarom ik hem die vraag stelde, maar ik stelde hem die vraag. Ik zei, joh, stel nou dat de Europese overheid jou een advies zou vragen. Wat zou jij dan zeggen? Dit was 8, 9 jaar geleden. Hij zegt dat jullie helemaal gek zijn in Europa. Jullie hebben geen idee waar wij voor gevlucht zijn. Jullie hebben geen idee en jullie zetten de poorten wagenwijd open. En toen dacht ik, waar heeft hij het over? Nou, hij had het over de islam. En ik heb hem toen gevraagd, zeg, kan je mij eens een aantal boeken geven, zodat ik me hier wat in kan gaan verdiepen, wat er aan de hand is. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel boeken gekocht. Weet je, mijn vrouw die weet het, weet je wel, die wordt af en toe gek van alle pakjes die dan weer uit Amerika komen met boeken die ik... Want dan wil ik het ook snappen, dan wil ik het begrijpen. En ik ben daar hele tijden, ben ik daar eigenlijk... Ik heb geen aanleg voor depressief zijn. Maar ik werd het wel bijna, van wat ik daar allemaal las. En daar heb ik mee geworsteld. Van wat moet je hier nou mee? Hoe moet je... Wij hebben 5 kinderen. Weet je wel, als ik zie wat er op ons afkomt. Er is een boek dat heeft de titel Eurabia. He, dus dan niet eens meer de naam Europa, nee, Eurabia. Als ik zie wat er op ons afkomt, dan heb ik zorgen. Dus ik heb geworsteld en ik heb een antwoord gekregen. Dus dit is niet het antwoord... wat ik het meest leuk vind, maar het is wel een antwoord wat mij in mijn geloof helpt. Habakuk leefde ook in een tijd dat hij dacht, waar moet dit heen? Doet u er niks aan, God? En God zegt ja. Maar let op, verbijster u, sta verbijsterd. Want ik ga iets doen dat je niet zult geloven wanneer het je verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan. En ik weet niet of je ooit in de geschiedenis hebt meegekregen of hebt gelezen wat voor een volk die Galdeeën waren. Heb je ooit wel eens van de verschroeide aarde tactiek gehoord met oorlog? Dit waren de mensen die voor het eerst die tactiek, toen die ermee mee op pad gingen. Als zij ergens geweest waren, was er niks meer. Er waren geen beesten meer in de stallen. Er stond geen oogst meer op de akker. De huizen waren vernield. Mensen waren vermoord. En dat is een antwoord wat God geeft aan een profeet Habakuk. Die zegt, God, doet u er niks aan al het onrecht? Alleen al in Griekenland was het 50.000 of 450.000 abortussen per jaar. Laatste, 450, alleen al in Griekenland, 450.000 abortussen per jaar. Dan wil ik er nog niet eens bij stellen, ik ken de getallen niet voor Amerika. Maar dat zijn er miljoenen. God huilt daarom. En God zegt, ik ga daar iets aan doen. En wat ik hier zie in het woord van God is dat God zich bedient van tactieken en technieken, ja, waar ik verbijsterd van ben. En waar Habakuk in zijn tijd verbijsterd van was. En dan zegt hij, hè, in vers 12 zegt Habakuk er ook iets van, bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. En zo gaat dat door. En dan vers 17, mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden? En dan gaat God in hoofdstuk 2, gaat God weer een antwoord geven. Dan zegt Habakuk eerst, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Het is wel heel mooi wat je ziet wat Habakuk hier doet. Die ziet heel veel gebeuren om zich heen, krijgt een antwoord van God. En waar gaat hij naartoe? Hij gaat ermee naar degene die als enige echt alle antwoorden kan geven. Hij gaat ermee naar God. En dat is ook mijn conclusie eigenlijk geworden. Ik ben gestopt met het lezen van heel veel boeken over hoe ik mij eventueel kan voorbereiden op van alles wat er in de wereld op me af gaat komen. Ik ben er eigenlijk, mijn conclusie is dat na het lezen van vele boeken, dat er maar één, en in een van de liederen kwam het voor, er is maar één schuilplaats. En zijn naam is Jezus. Er is maar één voorbereiding op een toekomst die ons volledig uit de hand kan lopen. En zijn naam is Jezus. Als je een andere tekst, Daniël 11. Daniël heeft natuurlijk ook van alles meegemaakt. Die wil ik eigenlijk in een... Heeft iemand van jullie de NBG-vertaling? Ja? Mag ik die even vasthouden? Dan lees ik hem voor in de NBG-vertaling. Ja. Het tweede deel van vers 32. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Dankjewel. Dus God zegt tegen gelovigen: let op, er gaat iets komen waarvan jullie denken dat het je volledig uit de hand gaat lopen. Er gaat een razernij over deze wereld komen die zijn weerga niet kent. Twee dingen. Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn, en in het Hebreeuws staat er, en zal doen. We zullen doeners zijn. En als je dan in Habakuk verder gaat lezen, dan ga je zien dat God, en in de geschiedenis weten we het, bestaan die Galdeën nog? Bestaan ze nog als volk? Je zou kunnen zeggen Iran. Maar ze zijn er, dat rijk wat er toen was, is er niet meer. Dat rijk van Nebukadnezar en zijn opvolgers is er niet meer. Het is later opgevolgd door het Griekse Rijk en er zijn andere rijken geweest, maar dat rijk is er niet meer. Maar één volk, wat er honderden jaren niet geweest is in zijn eigen land, is er weer. Is er weer, het volk Israël. Het volk van God is er weer. En wij zijn er nog. Waar gelovigen ook vervolgd worden, daar zien we dat het geloof groeit. Hebben jullie ooit meegekregen wat er in China gebeurd is? In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werden alle westerse zendelingen werden eruit geknikkerd. Dat land werd gesloten en toen kwam daar het communisme aan de macht. En op een gegeven moment gingen die grenzen weer open, toen konden gelovigen, mochten daar weer in. En er waren natuurlijk gelovigen die door al die jaren een last, een gebedslast op hun hart hadden gehad voor dat volk van China. En die zich afvroegen, zal er nog iets van geloof gevonden worden in dat land? Weet jullie hoe het verhaal verder gaat? Mensen waren ongelooflijk verrast hoe het geloof was geëxplodeerd bijna in die tijd. Gelovigen werden opgepakt, werden uit de plaats waar ze woonden, werden ze weggesleept. Ze werden van hot naar haar in gevangenissen gegooid, in werkkampen. En overal waar ze heen gingen, spraken ze over de gekruisigde Jezus. Het was niet tegen te houden, het was een olievlekwerking. Dus de vijand mag denken dat hij van alles kan doen. Maar er is nog een Joods volk. En, als de kerk groeit op het zaad, of het bloed der martelaren, moet ik eigenlijk zeggen. Is niet leuk, maar onze levens zijn in zijn hand. En het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en zal doen. En daarom is in de tijd waarin wij leven, is het cruciaal, zoals jullie bij elkaar komen. En ik zag dat jullie hebben binnenkort een gebedssamenkomst bij Kees en Marion. Jullie zullen waarschijnlijk ook nog bijbelstudieavonden hebben bij elkaar. En ik mag hopen dat jullie als broeders en zusters elkaar door de week ook nog op bepaalde momenten ontmoeten. En dat je gewoon met elkaar je leven kan delen. Dat is cruciaal. Dat je met elkaar leeft vanuit een levende verbinding met de Allerhoogste God, door die inwonende geest die we hebben gekregen als we het werk van de Heer Jezus hebben aangenomen. En dan ga je dus in hoofdstuk 2 van Habakkuk ga je lezen wat er allemaal gebeurt. En dan in hoofdstuk 3, dan ga je zien dat God in beweging gaat komen. Dat God, en dat is ook de tijd. In de tijd die voor ons komt, gaat er een periode komen dat het menselijk gezien volledig van de rails gaat lopen voor christenen en voor joden. Het loopt God nooit uit handen. En dan gaat het moment komen dat de Heer Jezus zelf, als je het hoofdstuk 3 thuis maar eens naleest, dan zie je dat God daarop gaat treden. En God heeft dat gedaan. Die heeft weer andere volken opgericht. En die Galdeeën, die zijn vernield. Die zijn vernield. Er bestaan misschien nog overblijfselen van dat volk, de Galdeeën, maar dat wereldrijk, dat zijn ze niet meer. En de Heer Jezus gaat straks komen en gaat zijn rijk op aarde opheffen. En dan krijg je die hele mooie tekst uit Habakkuk 3, vers 17. Dan zie je dus dat Habakkuk, die begint met een vraag: God, doet u er niks aan? En dan eigenlijk zegt hij: oh God, dat is wel heel erg. Weet je, wie zal er dan nog overleven als u dit over ons volk laat komen? En dan zegt God, in die tekst waar ik straks naar vroeg: de rechtvaardige zal door geloof leven. Er staat niet: de gelovige zal door rechtvaardigheid leven. Dat staat er niet, hè? Er staat: de rechtvaardige, kijk hoor, in hoofdstuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus in de tijd die komen gaat, is er nog maar één ding. En als je leest over wat gelovigen overkomt in landen waar de vervolging al een feit is, dan lees je tussen de regels door, of soms letterlijk, dat het enige wat hen overeind houdt, is hun geloof. Het enige wat hun overeind houdt, is hun geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat kunnen we zelf niet. Maar daarvoor hebben we die machtige helper gekregen die in ons woont. Die op momenten dat wij niet meer weten wat we moeten, ons helpt. Ons ingeeft wat we moeten zeggen. Die ons ingeeft wat we moeten doen. Want zij die hun God kennen, zullen sterk zijn en doen. Wij zullen doeners zijn. En dan zullen wij rotsen in de branding zijn voor mensen om ons heen. En dan zullen wij mensen door onze rust kunnen wijzen op hem die de rust is. Op hem die de rots in de branding van het leven is. En Habakkuk kwam tot de conclusie in zijn leven. Hij wist wie die Galdeeën waren. Als die hier overheen zijn geweest, dan staan er geen vijgenbomen meer. Dan leeft er niks meer in van dieren. Dan is er geen oogst meer. En dan zegt hij, in vers 17 van het derde hoofdstuk: al zou de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zou de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. God zal altijd mensen op aarde over hebben. Die voor hem de knie buigen. En het moment gaat komen dat iedere tong zal belijden en dat iedere knie zal buigen voor Jezus Christus. En op Amazon is een boek, Amazon is een grote Engelse of Amerikaanse website waar je van alles kan kopen. En daar is een boek te koop, dat heeft de titel When a Jew Reigns from Jerusalem. Wanneer een Jood regeert vanuit Jeruzalem. En zijn naam is Jezus Christus. En als wij denken, misschien, maar misschien zijn jullie veel verder in jullie geloof dan ik. Maar ik ben hier best een hele tijd nerveus over geweest. Bezorgd over geweest. En het zijn niet de leukste onderwerpen. Het is niet de leukste tijd waarin wij leven. Het is toch ongelooflijk. 8 jaar geleden zei ik tegen vrienden van mij, zeg, let op, dit is wat eraan gaat komen. En iedereen zat me aan te kijken alsof ik gek was. Nou, een maand of wat geleden hadden we een vriend met zijn vrouw bij ons. Hij zegt, weet je, jij had het er toen over, maar nu zie je het overal om je heen. En dat is maar in een hele korte periode van 8 jaar. Dus verbijster u, sta verbijsterd. Want, en hier is het troostvolle, hoe raar het ook klinkt. Ik breng in uw dagen een werk tot stand. Dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan. Het loopt God niet uit de hand. Dus, wat kunnen wij nou heel praktisch doen? Mij geeft dit hoop. Ik heb een God die zelfs, en de Korinthebrief zegt, deze dingen zijn hun overkomen, ons ten voorbeeld. Dus God, voor deze tijd, laat hij ons ook gewoon zien wat er te gebeuren staat en waar onze hoop en waar ons vertrouwen mag liggen. En hoe kunnen we ons hierna op voorbereiden? Nou, ik heb zelf erg veel gehad aan 2 Petrus. En nog steeds, want dat is iets. Misschien is het wel goed om daar nog naartoe te gaan. 2 Petrus 1, vers 3. Misschien zal ik beginnen bij vers 11. Daar staat: zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Wie wil dat? In rijke mate toegang krijgen tot dat koninkrijk. Dat wil ik. Dat wil ik echt. Mijn buurman Leonidas die zei: Robert, 1 ding is mij niet gelukt. Mijn Griekse buurman. Ik zei, wat is het dan, Leonidas? Hij zegt, gezond te sterven. Ik had me voorgenomen om gezond te sterven. Hij had Parkinson, hij had weet ik het wat allemaal. Hij zegt, dat is me niet gelukt. En dat vond dat ergens wel een aparte uitspraak. Maar toen dacht ik bij mezelf, maar wat neem ik me nou voor? Hoe wil ik nou sterven? Hebben jullie dat wel eens afgevraagd? Hoe wil je nou sterven? Heb je een antwoord voor jezelf? Zal ik een hint geven? Een hint. Hebreeën 11, vers 3. Als ik het goed heb, daar staat: zij zijn in het geloof gestorven. De rechtvaardige zal door geloof leven. Weet je, en in het geloof sterven, dan doe ik hier op het laatst voor een keer mijn ogen dicht. Of hoe dat zal gaan, weet ik niet. Maar ik weet waar ik ze open zal doen. En dat is zo mooi. En voor die tijd, en dan ga ik weer terug naar 2 Petrus 1 vers 11. in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. En dan ga ik naar vers 3. Nee, ik ga gewoon, want het is wel mooi om vanaf vers 1 te lezen. Het is geschreven door Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. We leven in een tijd dat mensen zeggen, Jezus was een mooi voorbeeld. En dat is zeker het navolgen waard. Maar dat die God is, daar wordt veel aan getwijfeld. Maar hier staat het, heel krachtig. Onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Hebben we allemaal al gekregen. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En dan komen de versen die ik, waar ik steeds meer naar probeer te leven. Ik denk, dat is mooi. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen, om aan uw geloof de deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten heeft. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere Jezus, van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. En dat heeft hij gedaan door dit boek te schrijven, door deze brief te schrijven. En voor ons is het goed, voor mij is het goed om daar biddend mee om te gaan. En ik zeg, Heer, hoe kan ik aan mijn geloof de deugd toevoegen? Hoe door de deugd de kennis? Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding. En door de volharding de godsvrucht, en door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. En dan loop ik keer op keer tegen de grenzen aan van wat ik kan. En dan ben ik zo blij dat ik een Heilige Geest in me heb die het in mij wil werken. Want God is het die het willen en het doen in ons werkt. En broeders en zusters, in de tijd die we nog hebben hier op aarde, gaan we elkaar steeds meer nodig krijgen. En gaat het steeds belangrijker worden, dat kostbare wat jullie nu hebben met elkaar, om dat te koesteren. Dat zal onder aanval komen. Je zult je makkelijk ergeren wellicht. Hè? Want de aanval komt niet alleen van buiten, maar die komt ook van binnen. En de kunst is dat we altijd weer al in elkaar een broeder en een zuster zien. En dat we snappen in de tijd die we hier nog hebben op aarde, hoe belangrijk het is dat we als broeders en zusters, niet alleen belangrijk, maar ziet hoe tof het is, dus goed en in overeenstemming met zoals God het graag wil, als broeders ook tezamen spreken en wonen. Want in 133 En het volgende vers staat er, want daar gebiedt de Heere de zegen. Wij zaten in een eigenlijk in een groot hotel. Daar werden in Griekenland vlak aan het strand en daar hadden ze een soort amfitheater. Daar hadden we dan 's avonds nog meetings en de eigenaar van het hotel, ze komen daar nu 2 jaar. En allerlei mensen eromheen, groepen van ons die gaan dan af en toe 's avonds nog bij een restaurantje gingen ze eten. En hoe vaak we niet terug horen of mensen er melding van maken, joh, dit is wat wij terugkrijgen. Dat als die hoteleigenaar, die hele groep van 350 dit jaar, vorig jaar waren er 450 mensen. Hij zegt, er is iets bijzonders aan jullie als groep. Ik zat 's avonds laat nog ergens te eten met een groepje mensen. En toen kwamen het was voor mij de eerste keer daar. Maar voor de man die ons had uitgenodigd, was het de derde keer. En die zegt, ja, ik ga hier steeds naartoe terug. Omdat ik merk dat ze open beginnen te raken. Dus aan het eind van die maaltijd kwam de eigenaar van het restaurant, plus een aantal obers, die kwamen erbij zitten. En die zeiden, er is iets heel anders aan jullie. En het waren orthodoxe mensen, orthodox opgevoed. Die zegt, er is iets heel anders aan jullie. Weet je, jullie hebben lol met elkaar, jullie hebben plezier met elkaar, jullie kunnen lachen en jullie kunnen, weet je wel, ernstig, whatever. Hij zegt, er is iets. En dat gaat steeds sterker zichtbaar worden in de tijd ook die voor ons ligt. Gelovigen gaan steeds meer teruggeworpen worden op de kern van ons geloof. En zijn naam is Jezus. En hoe meer wij teruggeworpen op hem worden, op hem die de kern is van ons geloof, hoe meer wij zullen gaan stralen in deze wereld. Dus ik vind dit geen leuke boodschap. Maar ik ben wel blij dat God ons niet in het ongewisse laat over wat er gaat komen. En dat God ons en jullie in Hoek van Holland ook wil troosten en wil zeggen, het gaat niet uit mijn handen lopen. Het gaat niet uit mijn handen lopen. Wees sterk in hem, in God. En als je dingen hebt tegen elkaar, ruim ze op. Dit is niet de tijd om over kleine dingen uit elkaar te raken. Dit is de tijd om als gelovigen één te zijn in hem. Want daar gebiedt hij de zegen. Mag ik voor jullie bidden? Onze God en Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor de Heer Jezus. Ik dank u dat u alles in handen heeft. In uw eigen woord zegt u het ook. Waarom woeden de natiën tevergeefs? Hij die in de hemel zetelt lacht. Heer, het loopt u niet uit de hand. En u vertelt ons wat er gaat komen in deze wereld. Heer, en ik wil bidden voor rust voor ons allemaal. En dat wij krachtig mogen zijn in ons geloof. Ik wil bidden voor de broeders en zusters die hier samenkomen, in Hoek van Holland, in de Bazuin, deze gemeente. En ik wil bidden dat u een bijzondere geest van eensgezindheid geeft. Dat u bijzondere inzichten geeft. Dat u bijzondere kennis geeft van wie u bent. Want zij die hun God kennen zullen sterk zijn en zullen doeners zijn. En Heer, ik wil bidden dat die eensgezindheid, die rust die daarvan uitgaat, de rust van het kennen van de almachtige God, wie niets uit de hand loopt, dat dat een hele bijzondere aantrekkingskracht mag hebben op mensen, hier ook in Hoek van Holland en in alle plaatsen waar broeders en zusters die hier samenkomen wonen. Dat zij lichtbakens, ieder van hen mogen zijn, op de plaats waar u hen gesteld heeft. Lichtbakens die iets laten zien, te midden van een wereld van duisternis, dat er licht is. En dat er een redder is, wiens naam is Jezus Christus. Heer, zegen zo deze gemeente. Zegen hen met trouw en vasthouden. Heer, en met liefde voor elkaar. En eensgezindheid in u. En dat alles vraag ik u in de machtige naam van onze Heer Jezus. Amen.